Komt, laten we terugkeren naar de Heere, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken, op de 3e dag zal hij ons weer doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dat betekent dat er absoluut herstel komt voor Israël, maar wel aan het einde van deze hele moeilijke periode. Waar ik het u net over had, die periode van de grote verdrukking. En als u het profetisch woord verder doorleest, zult u ook gaan zien dat de profeten deze laatste periode noemen de benauwdheid van Jacob. Dus dat is wat anders dan de benauwdheid van de kerk. Dat is die periode. Maar daar komt uiteindelijk uitredding door de koning. Door koning Jezus zelf. Dat gaat daar gebeuren aan het einde van die 7-jarige periode. Kunt u ook in het Bijbelboek Openbaring onder andere lezen. Dat dan de Heer Jezus zal komen. En dan gaan er heel bijzondere dingen gebeuren. Wat heeft dat nou voor vandaag te zeggen? Daar wil ik met u iets uitgebreider op ingaan. Het herstel van Israël dat gloort. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ons moeten realiseren dat de positie die wij als kerk, als gemeente innemen, of behoren in te nemen ten opzichte van Israël, een heel bescheiden positie behoort te zijn. Dat geloof ik op grond van de Bijbel. Dat wil ik proberen om u duidelijk te maken. Een bescheiden positie. Want in Romeinen 3 lees ik, wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? Velelei, zegt Paulus, in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Dat betekent voor iedereen die hier met een Bijbel op schoot zit of waar dan ook heeft, ook al heb je hem, of al heb je hem in je telefoon, dat vind ik ook niet erg. Maar besef wel dat al die woorden, dat begint bij Genesis en dat eindigt, let op, bij Openbaring. Dus zowel het Eerste Testament als het Tweede Testament, hè, meestal noemen we dat het Oude en het Nieuwe, vind ik een vervelende, dat klopt helemaal niet. Het is gewoon 1 groot testament en 2 dingen op. Dat hele boek is een Joods boek. Joods boek, helemaal. Dus wat is het voorrecht, stelt Paulus ons de vraag. Wat is nou het nut van de besnijdenis? Nou, in de eerste plaats zegt hij, als wij naar Israël kijken, dan moeten wij ons realiseren dat hun alle woorden van God hebben ontvangen. Alles. Alles waar wij misschien nu ook heel erg prat oplopen. En dat mag hoor, prima. Maar als je maar realiseert dat we het woord van hen hebben ontvangen. Via hen hebben ontvangen. En laten we het ook nog even over de verkiezing hebben. Hè? Dat is soms lastig. Misschien zeker in Werkendam, maar ik ga het toch proberen. Romeinen 9 zegt, de verkiezing van Israël staat erboven. Ik spreek de waarheid in Christus, zegt Paulus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer, want ik zou zelf wel wensen, dat zegt Paulus, ik zou zelf wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn Joodse broeders. Mijn verwanten naar het vlees, want Paulus was een Jood. Dus Paulus gaat heel ver, die zegt, als het er om gaat, zou ik wel voor eeuwig verloren willen zijn als zij maar gered worden. Immers, zegt hij gaat het duidelijk maken, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, uit hen is de Messias, de Christus, die boven alles is, God te prijzen tot in alle eeuwigheid. Oh ja, u wist dat misschien nog niet. Maar ik zal het heel netjes zeggen. Heer Jezus was een Jood. Echt waar. Oh, en nou lezen we. Hunner de verbonden. Want ja, wij lopen natuurlijk heel, heel snel weg met dat nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus. Prima. Maar bijna alle verbonden die u in de Bijbel tegenkomt, inclusief het nieuwe verbond, zijn gesloten met het Joodse volk. Dus ook het nieuwe verbond, ja. Want wanneer gebeurde dat? Nou, dat gebeurde vlak voor het moment dat de Heer Jezus verraden werd door zijn vriend. Naar Gethsemane moest. Om daar een verschrikkelijke tijd door te maken. En te ontdekken dat zijn vrienden het niet vol konden houden en in slaap vielen. Daarvoor, toen hij met hen aan tafel de Pesachmaaltijd vierde. Toen heeft hij het nieuwe verbond gesloten. Wie zaten er aan tafel? De kerk? Helemaal niet. Die bestond nog niet eens. Daar zaten aan tafel zijn 12 discipelen, Joodse mannen. Dus dat nieuwe verbond in het bloed van Jezus, wat hij daar duidelijk maakt. Dit is de beker enzovoort. U kent dat hopelijk. Dus daar gesloten. En pas na de hemelvaart, nadat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, is via Petrus, kent u dat beeld? Dat laken wat neerkwam met al die onreine dieren enzovoort, hè? Kent u wel die geschiedenis? En ook aan Paulus geopenbaard dat het heil nu ook voor de heidenen bestemd is. Dat was wel een stap later. Dus aanvankelijk is dus ook het nieuwe verbond in het bloed met Israël gesloten. En we mogen dankbaar zijn dat het ook naar ons is gekomen. Dus bescheiden, laten we bescheiden zijn. Maar nou komt hij nog scherper, denk ik. Paulus stelt ons een vraag. Ik vraag dan, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet, zegt hij. Door hun val is het heil bij de heidenen gekomen. Waarom? Om hen, dat Joodse volk, tot naijver, tot jaloersheid op te wekken. Wat is de taak voor de kerk van vandaag? Ten opzichte van het Joodse volk, dat staat hier, om hen tot naijver, tot jaloersheid te verwekken. Nou, de vraag is, daar moet u ook maar eens over nadenken, met welke ijver doen we dat eigenlijk? Met welke ijver doen we dat? En dan moet u, sorry dat ik het misschien wat hard zeg, moet u niet bij mij met een verhaal aankomen van ja, maar je mag toch niet, je gaat toch niet evangeliseren onder het Joodse volk. Dat hoort u mij niet zeggen. U hoort mij wel zeggen dat zij het woord nodig hebben. Dat hoort u mij wel zeggen. Het woord dat redt heeft en Jood en heiden nodig. Nou, misschien is het wel eens goed om voor uzelf ook eens na te denken over het feit dat Paulus de kracht van het evangelie duidelijk maakt. Ook in de Romeinenbrief. Dan zegt hij, weet je waar ik me niet voor schaam? Ik schaam me niet voor het evangelie, zegt hij. Daar schaam ik me helemaal niet voor. Wij misschien wel, want het is om het evangelie gewoon in de supermarkt tegen je buurman te gaan te vertellen. Nou ja, dat doen we wel een keer apart. Daar schamen wij. Nou, Paulus zegt, ik schaam me niet voor het evangelie. Weet je waarom? Hij zegt, het is een kracht van God tot behoud. Helemaal niet onze kracht. Het is niet zo dat als wij de boodschap van kruis en opstanding aan onze buurman vertellen, van nou, dat is onze kracht hoor. Nee, de kracht is de boodschap. De kracht is het woord. En Paulus zegt, het is een kracht van God tot behoud. Kracht van God tot behoud. En wat zegt hij erachteraan? Eerst de Jood. En dan wij. Dus voelt u aan de bescheiden positie als het gaat over dat plaatje wat ik liet zien, dat het herstel van Israël wel komt, maar aan het einde van die vreselijke verdrukking. Hoe kunnen zij gered worden? Nou, net zo goed als u en ik, als we gered zijn. Want dat betekent, dat heb ik u duidelijk gemaakt, een paar minuten geleden, dat betekent dat wij niet door die vreselijke periode heen behoeven, omdat wij de Heere God, de Heer Jezus, tegemoet mogen gaan in de lucht, de opname van de gemeente. En ik geloof, of ik hoop wel, dat u het met me eens bent, dat als een Jood, als u hem het woord gegeven hebt, en hij gaat dat zelf lezen, en meestal de Tenach kent hij wel hoor, het Oude Testament kent hij wel, en hij gaat dan het Nieuwe Testament lezen, dan vallen de schellen van zijn ogen, want dan ontdekt hij wie zijn Messias is. En dat betekent dus dat hij lid wordt van het lichaam van Christus, de gemeente. Dat betekent dus dat hij mee mag de Here tegemoet in de lucht. Of dacht u nou echt dat de kerk alleen maar uit heidenzieltjes bestaat? Dan heeft u het mis. Want de kerk is trouwens de eerste gemeentes waar u over leest in de Bijbel, die bestond voor 95% uit Joden. Bescheiden positie. De vermenging, ja, in Hosea 7, daar verwijt Hosea het volk op vermenging. Vreemden verteren zijn kracht, maar zelf merkt hij het niet. Ook hij heeft grijze haren gekregen, maar hij merkt het niet. Want het volk vermengt zich. En ze hebben het niet in de gaten, zegt Hosea. En hoe zit dat vandaag? Nou, als u het Bijbelboek Openbaring in het begin leest, hè, dat is, nou ja, laten we maar zeggen, dat is nog het niet moeilijke gedeelte. Daar komt u verschillende brieven tegen. En dan springen er twee uit. Die moet u nog maar eens gaan nalezen. De Philadelphia-kerk en de Laodicea-kerk. De Philadelphia-kerk die springt er groen uit. Die komt er goed vanaf. Maar met de Laodicea-kerk is het anders. Wat is er met die Laodicea-kerk aan de hand? Nou, met die Laodicea-kerk, daar zegt het woord van God. Want u zegt, Laodicea-kerk, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb er niets gebrek. Maar u weet niet, Laodicea-kerk, dat u juist ellendig bent en beklagenswaardig en arm en blind en naakt. Je hebt het niet in de gaten. Herkent u dat? Ik wel. Als ik mensen tegenkom, en ik ga geen denominaties noemen, want daar gaat het me helemaal niet om. Maar als ik dan met hen spreek over het heil, over de redding, dan loop ik gewoon met mijn hoofd tegen die muur aan. Dan denk ik, sta ik nou Frans te praten of zo? Of hoe zit het nou? Want het komt gewoon helemaal niet over. En als ik dan de moeite neem om een poosje naar ze te luisteren, dan hebben ze, nou misschien wel een kwartier gesproken, dan hebben ze het alleen maar over God gehad, maar nog nooit over Jezus. En als ik dan ook nog eens de moeite doe, want dat doe ik wel eens, om dan naar een prediking te luisteren, dan hoor ik een hele preek waar af en toe het woord God in voorkomt en nooit het woord Jezus. Dat is de Laodicea-kerk. Dat is de kerk die zich rijk voordoet. Geen enkel gebrek. Het is bij ons allemaal goed. En Kom maar. Dus iedereen mag binnenkomen. We hangen de verschillende vlaggen er zelfs voor uit. Kom maar binnen. Het is hier allemaal goed. Liefde. Geen enkel probleem. En ze hebben niet in de gaten dat ze ellendig zijn. Dat ze arm zijn. Want dat betekent, ik heb het in het begin ook al gezegd, zo koning, zo volk, zo priester, zo volk. Het komt uiteindelijk bij de geestelijke leiding vandaan. En ja, als je niks anders hoort, dan ga je het geloven. Ja, die voorganger waar ik het in het begin over had, die heeft wel eens gezegd over een bepaalde denominatie, ik durf de naam niet te noemen, die zei van nou, al zetten ze daar Sinterklaas op de preekstoel, die geloven ze ook. Ja, ik wil niet grappig zijn, maar het gaat er gewoon om dat die Laodiceënkerk is de snelst groeiende gemeente. Laten we maar weer in Nederland blijven. In Nederland. Want dat doet het wel. En wat wordt er van de Philadelphiakerk gezegd? Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. U hebt het woord bewaard. Hebt u het allemaal begrepen? Dat hoeft allemaal niet. Maar u heeft wel bewaard dat Jezus de weg, de waarheid en het leven voor mij is. Dat heb je vastgehouden. Dwars door alles heen. Want je hebt misschien al lang ontdekt dat het leven als kind van God niet altijd roze geur en maneschijn is. Als u dat dacht, als dat tot op heden zo is, wees er dankbaar voor. Maar er kan ook een andere dag komen. Maar je hebt het woord bewaard. Heer, ik begrijp het allemaal niet, maar ik bewaar het wel. Ik berg het op in mijn hart. Net zo goed, net zoals Maria dat deed. Maria deed dat ook toen ze met dat kleine kindje Jezus bij Simeon en Anna kwam. Toen werd er ook iets gezegd. En het, dat was pijnlijk. Het zal als een zwaard door uw ziel gaan. En toen heeft Maria het ook niet allemaal begrepen. Dat geloof ik echt. Maar er kwam een moment. Toen ze op Golgotha stond. En daar Jezus zag hangen. Toen snapte ze wat Simeon en Anna toen gezegd hadden. Waarom? Omdat ze het altijd al begrepen had. En het van A tot Z allemaal op een rijtje had. Omdat ze het woord in haar hart had bewaard. Lieve mensen, doe dat ook. Als er dingen bij zijn die moeilijk zijn, ga dan niet in discussie. Maar zeg gewoon, dit gaat boven mijn petje. Ik begrijp het niet. Maar ik bewaar het in mijn hart. En weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er altijd een moment waarop je zegt, Nou weet ik het. Nou weet ik het. Dan kun je de Heer verdanken. En zeggen van Heer, ja, het is wel 36 jaar geleden dat ik het opborg in mijn hart. Toen, ik begrijp er niks van. Maar nu dank u wel, nu begrijp ik het. Want het oordeel komt, hè. Het oordeel komt. We leven nu in het heden der genade, maar het oordeel komt ook voor de Laodicea-kerk. Daar wil ik ook heel duidelijk over zijn. Want ik heb duidelijk gemaakt dat het woord van God zegt dat Gods toorn komt over hen die de waarheid, en wie is de waarheid? In ongerechtigheid en onderhouden. En dat ik geloof, ik heb de bewijzen echt dat het in de Laodiceënkerk gebeurt. Dus die gaan ook door die verschrikkelijke periode heen. Kunnen ze dan, want die vraag krijg ik vast, hè, kunnen ze dan nog gered worden? Ja, dat kan wel, maar er hangt een prijskaartje aan. Als ze dan in die vreselijke periode denken van, zie je wel, opa had toch gelijk. Of oma. Of mijn buurman, mijn buurvrouw, weet je wel, ja, die gingen naar die ja, een beetje speciale kerk, daar gingen ze naartoe. Nou, ik heb er altijd een beetje mijn twijfels over gehad, maar ik geloof nu toch dat ze gelijk hebben. Ik ga mijn leven alsnog aan de Heer Jezus geven. Ik hoef dat merkteken niet. Dat betekent, dat zegt ook dat woord van God, dat ze dat met de dood gaan bekopen. Hosea 8. Ze hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om huilt de Heere God. Want de Heere God was koning van Israël. Maar ja, er kwam een moment dat het volk over het hek keek. En zei, al die landen om ons heen, die hebben koningen, wij willen ook een koning. En Samuel die zei, nou dat weer. Maar de Heere God zei tegen Samuel, Samuel, maak jij maar niet druk. Want ze hebben jou niet verworpen, maar mij. Zullen we dat eens naar nu brengen? Er zal een tijd komen, zegt de Timotheusbrief, er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat hun gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Dus niet wat God wil. Wat God wil dat gezegd. Nee, we willen gewoon horen wat we graag willen horen. Ja, ik ben benieuwd hoe u vanavond hier gekomen bent. We willen horen wat we graag willen horen. Dat vind ik altijd een beetje linkersoep als ik na een preek mensen hoor zeggen, nou hij heeft het weer goed gezegd. Dan denk ik, nou dat weet ik niet. Was dit jouw eigen begeerte? Want windzaaien zij, zegt Hosea, maar een wervelwind zullen ze oogsten. Staand koren zonder arwen geeft geen meel. Wanneer ze al aren geven, zullen vreemden die verslinden. Nou, oorzaak en gevolg, hè? Dwaal niet, zegt Paulus tegen de gelaten. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal die ook oogsten. Want wie op zijn eigen vlees zaait, zal uit zijn eigen vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Het gaat om het vaste fundament, daar gaat het om. Dat we daarop bouwen. Dat we ons verhouden van de ongerechtigheid. Dat is de bedoeling. Ontvlucht de begeerte van de jeugd. Jaag naar rechtvaardiging. Liefde. Vrede. Dus als je op een verkeerd spoor komt, daar hebben we het vanavond ook al over gehad. Wat is dan? Dan wordt hier gewoon. Soms moet je dingen gewoon ontvluchten. Dat kan wel eens betekenen dat een vriendschap betekent. Hè? Dat als je merkt dat je in een vriendschap zit, die je eigenlijk bij de Heere vandaan haalt, dan moet je vluchten van die vriendschap. Ontvluchten. Want je komt in een web terecht en daar hoor je niet in thuis. Paulus is daar heel erg duidelijk over, ook als het gaat over relaties. Nou, ik zie nog een paar jonge mensen zitten. Ik weet niet hoe het verder met de liefde is. Weet ik niet. Maar Paulus is er wel duidelijk over, hoor. Hij zegt, ik ga geen ongelijk span aan. Nou, daar heb ik al wat mee te doen gehad, hoor. En ik snap het wel, hoor, want liefde is blind, dat weet ik ook wel. En dan zeggen ze tegen mij, nou, maar ik bid er veel voor, hij komt vast wel tot geloof. Dan hebben ze de Bijbel niet goed gelezen, want daar staat duidelijk in dat je dat helemaal van tevoren nooit kunt weten. Ik heb er wel een advies voor trouwens, hoor, voor de jonge generatie. Die keuze van ja, nee, moet je in het begin van de relatie maken. Ik heb eens een keer gezegd in een preek, het is me niet door iedereen in dank afgenomen, maar goed, daar kan ik ook niks aan doen. Dat moet je gaan doen voor je gaat zoenen. Dan moet je het weten. Dan moet je weten van, dit is werkelijk een kind van God. Dus ja, nou meestal is dat toch wel redelijk in het begin van de relatie. Want ik zeg helemaal niks mis over zoenen, hoor. Doe je best maar. Maar wel voor die tijd moet je knopen tellen. En duidelijk nagaan, is dit werkelijk een kind van God? Want ik heb al te veel ouderen gesproken. Ze zitten hier misschien wel, die zeggen van ja, dat heb ik vroeger verkeerd gedaan. En nou, ik zit nog steeds met de gebakken peertjes. Want hier zit ik nou alleen. Nou, het is een zegen dat ik hier naartoe mag. Maar er zijn ook lieve kinderen van God die gewoon niet naar een avond als deze mogen van man lief. Het kan ook omgekeerd, hè. Komt ook voor, hoor. Meestal is het andersom, maar het kan ook wel. Nou, genoeg daarover. In Hosea 9 zegt de Heere God, dorsvloer en perskuip zullen hen niet voeden. De nieuwe wijn zal hen tegenvallen. Dus ook overvloed, eten, drinken. De vreugde wordt weggenomen. Want de dagen van vergelding en de afrekening, die zijn begonnen. In Leviticus kom ik tegen dat verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land, dan gaat het over Israël, behoort mij toe. Ook het land, huidige land Israël, is helemaal niet van Israël, hoor. Dat hebben ze als erfdeel ontvangen. Dus ze mogen er wonen. Maar het is van hem. Die moet u misschien wel goed onthouden. Want dat helpt u om te kijken naar wat er allemaal gebeurt vandaag. Het land behoort hem toe. Maar in Psalm 24 gaat de Heere God nog verder. De aarde is van de Heere. En al wat zij bevat, de wereld die erin wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën. En haar vastgezet op de rivieren. Nou, ik heb er even, omdat dat natuurlijk heel populair is momenteel. Dus de nieuwe religie van vandaag, de milieureligie. Dat is nou Gods antwoord op de milieureligie. Heel de aarde is van hem. Is van hem. Hij waakt daarover. Natuurlijk hebben wij daar ook een verantwoordelijkheid in. Daar ga ik niet omheen. Maar wij gaan het niet redden, hoor. Gaan we niet doen. De dagen van vergelding zijn gekomen. Ook al brengen zij hun kinderen groot. Ik zal van hun kinderen beroven. Geen mens zal er meer zijn. Ja, ook wee hun. Wanneer ik van hen wijk. Dan gaat het weer. Dat Hosea het volk duidelijk maakt, het gaat verkeerd, het oordeel komt, Gods vergelding komt. Je komt in het hele Oude Testament, het Eerste Testament, ontzettend veel vergeldingen tegen. Onder andere de ballingschap. Denk ook aan de periode dat het volk Israël in Egypte was. Dat was vergelding. Dat was niet zomaar, nou ja, omdat er iets gebeurde in de politiek of zo. Nee, het was Gods vergelding. Nou, dat gaat weer gebeuren, de grote verdrukking. Heb ik het al uitgebreid over gehad. Hoe groter zijn vrucht, hoe meer er is voor de altaren, voor de afgoodsaltaren. Hoe beter zijn land, hoe mooier de gewijde stenen. Nou, ja, doe je ogen maar open. Als je, dat valt misschien in Werkendam nog een beetje mee. Beetje. Ik weet het niet, maar die gewijde, de zon en de regen en de handel en de gezondheid, die worden aanbeden. En kijk eens naar alle tekens, naar ja, wie heeft er nou tegenwoordig geen piercing of een tattoo ergens. De wereld is er vol van. Hoe groter de vrucht, hoe rijker we zijn, hoe welvarender we zijn. Ja, we bouwen onze eigen afgoderij. Ik ben een aantal jaren geleden in India geweest en daar zei een voorganger, welkom in ons land met 400 miljoen afgoden. Want binnen het hindoeïsme maak je zelf je afgod. Dus als je zelf iets bedenkt van, nou ja, dat vind ik eigenlijk wel een afgod waard. Nou, dan koop je een beeldje of je maakt zelf iets en dan heb je weer een afgod. Het hindoeïsme zit vol met afgoderij. Hoe groot is een vrucht, hoe meer altaren. Sinds 1945 is er dus geen oorlog meer in ons land. En een voortdurende stijging van de welvaart. En je moet eens kijken naar de kerkgang. Hoe dat gaat. Hoe komt dat nou? Hoe groter de vrucht, hoe groter de welvaart, hoe verder wij van de Heere God afgaan. Dat zegt Hosea tegen zijn volk. Zie je nou wel dat Hosea gewoon vandaag rond kan lopen? En het ook vandaag tegen ons zegt. Als je naar de cijfers kijkt, hoe ver wij, hoeveel mensen nog naar een kerk gaan. Hosea 11, hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? Mijn hart keert zich in mij om. Het doet de Heere God nog steeds pijn als hij ziet hoe zijn volk zich van hem afkeert. En hoe zit het nou met ons? Nou, Gods hart keert zich, ook van de heidenen, keert eigenlijk in hem om als hij ziet in welke goddeloze wereld wij leven en hoe we daarmee omgaan. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft en voor ons alle heeft overgegeven, ook ons met hem niet alle dingen schenken? Maar wil God dat? Nee, dat wil hij niet. Hij wil dat wij alle tot erkentenis van de waarheid komen. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden. Ja, en dan komt echt dat moment dat Israël werkelijk zal kiezen voor de Messias. Wanneer? Als ze hem zien. Als ze hem zien, als hij aan het einde van die verschrikkelijke periode, die zevenjarige periode, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En ze zullen zien hem, zegt het woord, die ze hebben doorstoken. Dan zullen ze bevende komen als een vogel uit Egypte. Bevende. Ze zullen bevende komen. Dat is het geestelijk herstel van heel Israël. Dat gaat absoluut gebeuren als ze hun koning zien. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed als over het leed van een eerstgeborene. Zij komen tot bekering en berouw. Er zit een verschil in. Er komen vandaag de dag redelijk wat mensen tot bekering, punt. Nou, dat kun je vaak doen. Als je een zondige levenswandel hebt, dan kun je heel vaak zeggen, ja, dat is fout, dat moet ik gewoon niet meer doen, punt. Morgen weer verder. Dat is niet wat hier staat. Hier staat, en dat is het voorbeeld ook voor ons van vandaag, het gaat om bekering en berouw. Want als je berouw hebt, dat doet iets met je. Als je weet, ik heb iets verkeerd gedaan en het zit je verschrikkelijk dwars. Dat doet iets met je. En dat helpt je om het niet meer te doen. Daar ben ik van overtuigd. Maar als je zegt van, ja, nou ja, oké, okay, ja, nou ja, volgende keer beter. Hè? Volgende keer beter. Ja, dan komt een volgende keer. Dan kun je weer zeggen, ja, volgende keer beter. Maar als het moment komt dat je echt met heel je wezen denkt van, oh, wat is dit erg. Wat doe ik de Heere God daar een verdriet mee aan? En wat doe ik een ander daar een verdriet mee aan? Dat is berouw. En dat gebeurt met het volk Israël. En dat is een boodschap voor vandaag. Dat de prediking voor vandaag ook zal moeten gaan over bekering en berouw. Via bekering en berouw naar een wedergeboorte. Ik zeg het nog een keer. Via bekering en berouw naar wedergeboorte. Hebt u wel eens over misgeboortes gehoord? Ik denk dat er vandaag de dag binnen allerlei kerken en kringen nogal wat misgeboortes zitten. En dat heeft hier alles mee te maken. Dat zijn mensen die zeggen van ja, maar ik heb wel mijn vinger toen opgestoken hoor, want ik wilde Jezus ook wel volgen. Maar nooit beseft waarom ze Jezus gingen volgen. Namelijk dat hij voor hen naar het kruis ging, omdat ik een zondaar ben en ik daar zo'n last van heb. Ik wil er vanaf. Ik heb daar berouw over. Ik geloof dat je dan echt tot een volle wedergeboorte komt. En als dat allemaal een beetje los zand is, ja, dan kun je ook misgeboortes krijgen. Dus mensen vragen ze wel eens af, hoe kan dat nou dat mensen zo makkelijk weer gewoon een punt erachter zetten? In Hosea 12 kom je Jacob ineens tegen. Dat zult u wel gaan ontdekken als u de studies volgt. Dat in Hosea, in hoofdstuk 12, ineens Jacob aan de orde komt. Nou, u kent de geschiedenis van Jacob. Het is bij zijn geboorte ging het al mis. Nou ja, mis. Het ging niet helemaal zoals het moest. Met zijn broertje. Nou, en je komt hem tegen als zijn moeder ook nog een beetje een duitend zakje doet. En ze samen hun vader bedriegen. Nou, je komt hem tegen als hij die ladder ziet, als hij, ja, als het niet goed gaat. En je komt hem tegen, ja, als hij dan toch uiteindelijk weer naar Esau terug moet. Ja, in Hosea lees je weer over Jacob. In de moederschool pakte hij zijn broer bij de hielen en in zijn kracht streed hij met God. Hij streed met de engelen, overwon, wenend vroeg hij hem om genade. En dan zegt hij op een gegeven moment, als de God van mijn vader, de God van Abraham, de God van en de gevreesde van Isaac niet met mij was geweest, dan zou u mij met lege handen hebben weggestuurd. En het is goed om ook in de spiegel te kijken die Jacob heet. En jezelf eens af te vragen, als God nou eens niet naar ons had omgezien, als hij dat nou eens niet had gedaan. Als God niet naar ons had omgezien. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof. Door geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. En nou is de vraag, ben ik dat? Is echt mijn geloof zo puur? Zo gebaseerd op, als God niet naar mij, heeft God het aan mij te danken? Nee, ik heb het aan hem te danken. Als God niet naar mij had omgezien, dan zou ik voor eeuwig verloren zijn. Kijken in de spiegel die Jacob heeft. Colossensebrief zegt, als u met Christus bent opgewekt, dan moet je de dingen zoeken die boven zijn. Niet die beneden zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want, ik ben gestorven en mijn leven is met Christus in God verborgen. Is dat mijn geloof? Dat is de vraag voor vanavond, hè? Ben ik dat? Of zeggen we, nou, dat is een mooi tekst. Ja, dat is wel een mooi tekst. Of zeggen we, nee, dat ben ik. Ik ben met Christus opgewekt. Daar zijn we ook mee begonnen vanavond, hoor. Dat we, als we de Heer Jezus kennen, hebben we volgens Petrus alles. Alles. We komen niks tekort. Ja, want ik ben met Christus opgewekt. En ik kan me druk maken over de wereld rondom me heen. Maar ik zoek de dingen die boven zijn. Hosea 13. Ik heb u gekend. Ik wist het. Staat er in de Statenvertaling. Ik wist u. Dat betekent dat de Heere God via Hosea tegen Israël zegt, je bent mijn eigendom. Ik ken je wel. Ja, ik zie je daden wel, maar je bent van mij. Je bent mijn eigendom. Maar ik ben de Heere, uw God, sinds het land Egypte. En behalve mij mag u daarom niet erkennen en buiten mij is er geen verlossing. Je kan wel je eigen weg gaan, Israël, maar je ben van mij, ik ken je. Jullie zijn mijn persoonlijk eigendom, want heel de aarde behoort mij toe. En ik ga verlossing brengen. Dat is wat hier gaat gebeuren, ik ga verlossing brengen. Als je een kind van God bent, dan mag je zeggen dat je in Christus, dankzij Christus, het persoonlijk eigendom van de Heere God bent. Het is wel eens goed om dat diep tot je door te laten dringen. Ik ben zijn eigendom. Ja, als je voor de spiegel staat, geloof je het niet, dat snap ik ook allemaal wel. Maar je moet niet naar de spiegel kijken en je moet niet naar jezelf kijken. Je moet naar de rijkdom kijken die je in hem hebt. Gezegend zij God en Vader van onze Heer, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. We zijn in hem uitverkoren. Ja, die verkiezing komt toch nog wel aan de orde vanavond. Nou, geloof ik in uitverkiezing? Ja, in hem. In hem. Iets van mezelf? Niets. Helemaal niets. Alles in hem. Ik zal hun afkerigheid genezen, ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn heeft zich van mij afgewend. Ik zal voor Israël zijn als een dauw in bloei staan. Ze zullen wortels schieten. Dat gaat allemaal gebeuren in de periode die de Bijbel noemt het duizendjarig vrederijk. Het Messiaanse vrederijk. Dat is ook weer het profetisch woord. Dat moet nog gebeuren. Dat moet nog in vervulling gaan. Nou, deze dia die geef ik altijd weer mee, want daar kun je het allemaal op nalezen. En weet u wat ik nou zo'n probleem vind? Dat mag u ook best wel weten wat mijn probleem is. Mijn probleem is dat alles wat gebeurd is, hè, de geboorte van de Heer Jezus, zijn dood en zijn opstanding, zijn hemelvaart, Pinksteren enzovoort, dat is allemaal beloofd in de profetieën. En dat geloven we allemaal. Er is weinig discussie, nauwelijks discussie over. Maar als het gaat over de toekomst, dan hebben we ineens allerlei verwarring. Want dan vindt de een dat je het zus moet uitleggen en de ander vindt dat je het zo moet uitleggen. En er zijn er ook die vinden dat je het helemaal niet uit moet leggen. Nou, de kenmerken van de duizendjarige vrede zijn echt heel bijzonder. Satan gebonden. De regering vanuit Jeruzalem. Door de Heer Jezus. Er is kennis van des Heren werkelijkheid. Er is geen oorlog meer. Ja, er gaat heel wat veranderen. Dat is zo. Een unieke schepping. Geen afgoderij. Er is weer een tempeldienst in Jeruzalem. Geen ziekte. Politieke oplossingen. Israël is een voorbeeld. Israël is een zegen voor alle volken. Dat is ook Gods oorspronkelijke bedoeling. Ik ga afronden, want we zijn bij Hosea 14. Wie is zo wijs dat hij al deze dingen begrijpt? En zo verstandig dat hij ze kent. Zie je wel, het komt toch weer terug, hè? Openbaring is het belangrijkste. De kennis komt vanzelf. Want als je met het profetisch woord van God bezighoudt, als je je Bijbel open doet, dan kom je wijsheid tekort. Ik zeg het nog een keer, ik wil je daar echt mee bemoedigen. Het is helemaal niet erg als jij in je Bijbel zit te lezen en je hebt zo'n dag en dan heb je het hoofdstuk al 4 keer gelezen en je zegt. Het gaat om openbaring. Zeg dan maar, Heer, dank u wel voor uw woord. Ik heb er niks van begrepen vandaag, maar ik geloof wel dat het uw woord is en uw wijsheid zal op uw tijd het aan mij openbaren. Vertrouw daar nou maar op. Want wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen des Heren zijn immers recht. Het gaat om wijsheid. Want de wijsheid van deze wereld, als je daarmee bezighoudt, daar zegt het woord van God, dat is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijze in hun sluwheid. En er komt zoveel wijsheid op je af. Hoei, en je opleiding en van alle kanten. Wijsheid, allemaal wijsheid, allemaal wijze mensen. Ah, we krijgen nu ook weer een hele wijze regering met een wijze premier. Net, het gaat allemaal goed komen. Wijsheid, het is de wijsheid van de wereld. En ik wil niemand tekort doen. Maar de Bijbel zegt wel dat de wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om de sterke te beschamen. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Dus, als je met je wijsheid vastloopt, ik snap dat wel. Dat kan echt gebeuren. Zeer regelmatig, vooral de jonge generatie heeft mijn hart. Want ik zie in welke wereld ze opgroeien. En met welke wijsheid ze overstelpt worden. En dan heb ik zo'n waardering voor jonge mensen die durven te zeggen, en ik kies voor wat jullie dwaasheid noemen. Ik kies voor het kruis van Jezus. Want dat is mijn kracht. Dat is mijn behoud. Dat is mijn redding. Want mijn kracht zit niet in de discussie met de wereld. Die verlies je trouwens hoor. Die verlies je. Mijn overtuigingskracht of mijn kracht is mijn geloof. Lieve jonge mensen, als je toch in een discussie verzeild raakt, maak het niet te lang. Dat is mijn advies. Maak het niet te lang. En sluit het af door te zeggen, lieve mensen, ik hoor wat jullie allemaal zeggen, maar ik geloof in de Heer Jezus. Punt. Punt. En al lachen ze je uit, niks van aantrekken. Gewoon vol blijven houden. Ik ga niet mee in deze discussie. Mijn wijsheid is in de woorden die ik van God krijg en die lees ik in mijn Bijbeltje. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar voor jou, hopelijk, dat hoop ik echt, die gered wordt, die behouden wordt, is het een kracht van God. Als je dat vast blijft houden, ga je ontdekken, als je verder groeit en verder wandelt in je eenvoudige geloof, hoor je het? In je eenvoudige geloof, helemaal niet ingewikkeld. Misschien heb je vanavond maar dit meegepakt. Wees er blij om. Wees er blij om. En ga er maar gewoon mee verder. Met dat eenvoudige, kinderlijke geloof. Hou dat vast. Dan ga je ontdekken in die wandel met hem. Dat daar je kracht in zit. Daar zit je kracht in. Amen.